willen met elkaar lezen uit Psalm 4, maar eerst met elkaar zingen uit Psalm 16 en daarvan het zesde vers. Gij maakt eerlang mij het levenspad bekend, waarvan in druk het vooruitzicht mij verheugde. Uw aangezicht in gunst op mij gewend, schenkt mij in het kort verzadiging van vreugde. De lieflijk heen van het zalig hemelleven zal eeuwiglijk uw rechterhand mij geven. Psalm 16 en daarvan het zesde vers. Lees uit Psalm 4, vanaf het eerste vers. Een psalm van David voor de opperzangmeester op Neginot. Als ik roep, verhoor mij, o God, mijn gerechtigheid. In benauwdheid hebt gij mij ruimte gemaakt. Zijt mij genadig en hoor mijn gebed. Gij mannen, hoe lang zal mijn eer tot schande zijn? Hoe lang zult gij de ijdelheid beminnen, de leugen zoeken? Sela. Weet toch, dat de Heere zich een gunstgenoot heeft afgezonderd. De Heere zal horen als ik tot hem roep. Zijt beroerd en zondigt niet. Spreekt in uw lieder hard op uw leger en zijt stil. Sela. Offert offeranden der gerechtigheid en vertrouwt op de Heer. Velen zeggen, wie zal ons het goede doen zien? Verhef gij over ons het licht uws aanschijns, o Heer. Gij hebt vreugde in mijn hart gegeven meer dan ten tijde als hun koren en hun most vermenigvuldigd zijn. Ik zal in vrede tezamen nederliggen en slapen, want gij, o Heere, alleen zult mij doen zeker wonen. Tot zover. Zullen we samen vragen om een zegen? Heere, heilige, almachtige God in de hemel, als wij tot u naderen in het gebed, dan hebben wij redenen om te vrezen. Want hoe zullen wij voor uw heilig aangezicht verschijnen? Met handen vol zonde. Met een verzondigd leven. Met een verzondigd bestaan. Ja, met een erfzonde en een erfsmet die ons voor uw aangezicht verdoemelijk maakt. Hoe zullen wij voor u verschijnen, Heren? Hoe zullen wij ooit kunnen delen in dat aangezicht van u in gunst tot ons gewend? Hoe zullen wij ooit kunnen delen in die verzadiging van vreugde? Hoe zullen wij ooit kunnen delen in die lieflijkheid van het eeuwig zalig hemelleven, Heren? Dan alleen door uw rechterhand. Dan alleen door hem. Uw lieve Zoon. Die gezeten is aan uw rechterhand. Die opgevaren is ten hemel en gezeten. Aan de rechterhand des Vaders. O Heere Jezus. Wilt u vanavond voorbidden voor ons. En voor onze kinderen. Toon vanavond uw bloed en uw wonden aan uw Vader. Opdat wij op kosten van genade mogen ondervinden wat het is. Vrede met God door onze Heer Jezus Christus. Die voor ons heeft genoeg gedaan. O Heere, buiten u is geen leven. Buiten u is geen vrede. Kom er dan vanavond bij, o Vader. O Zoon. Door u, o Heilige Geest. Wilt u vanavond erbij komen, o dierbare Scheppergeest, en wilt u onze mond openen? En hoe zal het kunnen dan alleen in de weg van de kool van het altaar, alleen in de weg van verzoening, alleen als daar weer mag worden vernomen dat onze zonden zijn vergeven? Alleen dan is het de vrijmoedige geest om te spreken, Heere, doe het dan ook vanavond, Heer. Neem alles weg wat hinderen kan. Zie ons niet aan in onszelf, Heere, maar help ons. Als we hier staan en als we hier zitten. De duivel gaat rond als een briesende leeuw, zoekend om ons te verslinden. Om ons en onze kinderen in de hel te slepen, Heere, maar wees u vanavond sterker. Kom er toch bij. Omdat u beloofd hebt dat u met ons zoudt zijn al de dagen onzes levens, tot aan de voleinding der wereld. Wees er ook vanavond bij, Heere, 2 of 3. In uw naam vergaderd, u hebt het beloofd dat u er zou zijn. O, als u komt, is ons hel vol. En als u niet komt, is het zo leeg, zo nameloos leeg, Heere. O, wij roepen u toe, kom. En geef dat uw kinderen mee mogen roepen, kom. En dat de kleinste kinderen vanavond mogen meezuchten en zeggen, kom, Heer Jezus. Kom haastiglijk. Doe het, Heer. Geef u spreken en te luisteren. Geef de opening van uw woorden, Heer. We hebben het al overdacht, maar u weet het wel. Zonder u kunnen we niets doen. Help ons dan. Om Jezus wil. Amen. We willen met elkaar verder gaan met de Dorse leerregels, hoofdstuk 5. We hebben daar kort een inleiding op gegeven de vorige keer en willen daar vanavond mee verder gaan. Dorse leerregels, hoofdstuk 5. Waarvan wij in ieder geval artikel 1 aan u voor willen lezen. Dordtse leerregels hoofdstuk 5, artikel 1. Die God na zijn voornemen tot de gemeenschap van zijn Zoon, onze Heer Jezus Christus, roept en door de Heilige Geest wederbaart, die verlost hij wel van de heerschappij en slavernij der zonden. Doch hij verlost hen in dit leven niet ganselijk van het vlees en het lichaam der zonde. Tot zover. En vanavond daarover proberen te spreken. We hebben gelezen met elkaar uit Psalm 4. En dat zinnetje, dat bekende vraagzinnetje, is naar ons toegekomen. Velen zeggen: wie zal ons het goede doen zien? Zeker in deze vakantietijd, u bent misschien allemaal wel weg geweest, of in ieder geval enige rust genoten. En de vraag is dan: hebt u het goede gezien? Hebt u daar op uw vakantieadres of thuis met uw gezin het goede gezien? Bent u verzadigd met vreugde? Zoals we dat hebben gezongen. Dat er verzadiging van vreugde is bij God. Hebt u de ware rust gevonden? Zodat u zeggen kan: ik ben uitgerust. Ik denk het niet. Ik weet het wel zeker van niet. Niemand van ons heeft in deze vakantie, met de pogingen die we ondernomen hebben om tot ware rust te komen, de rust gevonden. Zelfs Gods kinderen niet. De ware rust is hier beneden niet. En daarom is die vraagzin: wie zal ons het goede doen zien, is altijd en alle eeuwen lang al actueel geweest. En misschien is dat wel de vraag die vanavond met u meegekomen is. Want u zegt: dan hebben we zo'n fijne vakantie gehad en zo'n prachtig land bezocht wellicht. We hebben zo genoten van onze lieve kinderen en misschien van uw man of van uw vrouw. Misschien leuk met vader en moeder ergens naartoe geweest, prachtige dingen gezien. En ondertussen dat hart is leeg gebleven. Misschien ben je wel jaren geweest in de vakantie. Mooie cadeaus gekregen en gedacht: nou ja, dan ben ik echt gelukkig als ik dat nou zou mogen krijgen en dat dan eindelijk heb. Misschien heb je 's avonds op je verjaardag wel met tranen in je ogen op bed gelegen en gezegd: Heer, nou ben ik nog niet gelukkig. Wie zal mij nou het goede doen zien? Dan horen we in Psalm 16, het 11e vers, horen we de dichter zeggen: verzadiging der vreugde is bij. Er is dus schijnbaar verzadiging van vreugde. Er is vreugde te vinden die zo verzadigd, zo vol is, dat de vraag beantwoord wordt: wie zal ons het goede doen zien? Verzadiging der vreugde is bij uw aangezicht. Er is dus verzadiging van vreugde te vinden bij uw aangezicht. En daarom hebben we gelezen in Psalm 4 dat de dichter vraagt: verhef gij over ons het licht uws aangezichts, uws aanschijns, o Heer. En dan komen we in de psalm, als we daar zo wat bij zouden stilstaan, komen we allerlei verschillende vruchten tegen die voortvloeien uit dat aangezicht van God. Ten eerste, in Psalm 4, zoals we hebben gelezen: gij hebt vreugde in mijn hart gegeven. Als het vriendelijke aangezicht van God u toe mag lachen, u mag bestralen, dan vindt u ware vreugde. Zo heel anders dan dat hollige lach van onze verjaardagsgezelschappen en onze feestjes en onze pogingen om het leuk te hebben met elkaar, terwijl we allemaal, als we door die grimas van glimlach heen kijken, in die holle ogen altijd die leegheid zien. Die echte ware vreugde is in het aangezicht van God. En hebben we nog iets gelezen in Psalm 4? Wat is er nog meer in het aangezicht van God te vinden? Vrede. Psalmist zegt: ik zal in vrede nederliggen en slapen. Dan ga ik naar bed en dan leg ik mij te rusten in vrede. Ik lag en sliep gerust van 's Heeren trouw bewust, dat ik verfrist ontwaakte, want God was met zijn aangezicht nabij. Hij was aan mijn zij. Psalm 17 zegt: daar is verzadiging in het aangezicht van God. Die bodemloze put van ons hart, waar we alles in moeten storten aan genoegens en bezittingen en uitjes en cadeautjes enzovoort, maar het hart blijft altijd leeg. Maar bij het aangezicht van God is verzadiging. Dan is je hart vol. Zo vol dat de psalmdichter zegt: dat zijn hart overvloeit van vreugde. En dat zijn mond overvloeit van de eer van God. Zo vol van God. Om dan geleid te worden in het spoor der waarheid. Door God geleid te worden in het goddelijke licht van zijn aangezicht. Te mogen weten dat mijn hele gang door dit leven door Gods aangezicht wordt bestraald. Gods vriendelijk aangezicht geeft vrolijkheid en licht voor al de oprechte harten. Psalm 31 zegt zelfs dat het aangezicht van God een schuilplaats is. Dat je schuiling kunt vinden in het aangezicht van God. En het is echt waar. Het is echt waar als we zomaar even denken aan Stefanus. Wat je gestenigd wordt en dat die stukken steen tegen je lichaam worden aangegooid. Want een vreselijke pijn moet dat doen, nietwaar? Maar Stefanus mag daar het aangezicht van God zien in Christus. En zijn aangezicht begint te glanzen. Ware vreugde. Zelfs niet te remmen door lichamelijke pijn en door al die hatende mensen om je heen. Verheugd in God, naar waarde nooit te danken. Ja, heb je die vreugde, die vrede gevonden? Was het zo op vakantie of zomaar wat thuis? Dat u zegt, ik heb iets van het vriendelijk aangezicht van God gezien. En mijn hart was vol met God. Dat is 1000 maal meer waard dan het fijnste goud op aard. Echt waar. Vreugde in God. En waar is die vreugde in God dan te krijgen? Ik zei het al zo even, maar ik herhaal het nog een keer. Psalm 16 zegt, lieflijkheden zijn in uw rechterhand. Eeuwiglijk en altoos. Waar is die vrede, die vreugde van het aangezicht van God dan te vinden? God zegt met eerbied gesproken, daar aan mijn rechterhand. De kanttekeningen zeggen, dat is bij Christus. Gezeten aan de rechterhand van de Vader. En daarom als een van de discipelen dan vraagt, toon ons dan de Vader. En het is ons genoeg. Dan zegt de Heer Jezus, maar ben ik nou zo lange tijd bij u? Hebt gij mij niet gezien? Die mij gezien heeft, heeft de Vader gezien. Christus is het uitgedrukte beeld van de zelfstandigheid van God. En daarom zou ik vanavond wel willen vragen, hebt u Christus gezien? Hebt u in het aangezicht van Christus mogen blikken en alles in hem mogen zien? Dan verbleekt heel de wereld. Dan zeg je weg wereld, weg schatten. Je kunt niet bevatten hoe rijk ik wel ben, want ik heb dan wel alles verloren. Maar Christus Jezus verkoren, wiens eigen ik ben. Ja, kent u dat vriendelijk aangezicht? Of moet u zeggen nee? Nee, voor mij geldt hoe het in Psalm 21 staat. Ik ken het aangezicht van God alleen als een toornig aangezicht. Rokend als een oven. Als een heet vuur ontstoken. Met vlammen daarvan uitgaande vanwege het strafgericht van God. Ik ken God alleen maar in zijn gramschap. Ik ken God alleen maar in zijn rechtvaardig vonnis over mijn zonde. Nee, voor mij geen vrede in het aangezicht van God. Voor mij vluchten. Hoewel ik nergens heen kan, toch vluchten. Probeer om uit de handen van God te blijven. Want die rechtvaardige ogen van God, dat rechtvaardige vonnis van God, dat geeft mij geen vreugde. Nee, en daarom zoek ik op alle mogelijke manieren om dat te vergeten. Om uit dat aangezicht van God weg te blijven. Voor zolang u het volhoudt. Maar zo is het met Gods kinderen niet. Die kunnen niet zonder het aangezicht van God. En daarom horen we David in Psalm 51 ook roepen. Hè? Als hij dan gezondigd heeft met Bathsheba, dan roept hij het uit en zegt, verwerp mij van uw aangezicht toch niet, Heer. Wat u doet, Heer. Wat u doet, maar neem uw aangezicht niet van mij weg. Uw vriendelijk aangezicht niet weg. Daarom horen we hem in Psalm 43 ook uitroepen. Mijn God, waarom verstoot gij me uit uw ogen? Ik ga in het zwarte neergebogen, door vijands wreed geweld, benard, gestaag in het akelig zwart. Want als ik u mis en uw vriendelijk aangezicht, is het allemaal zo donker en zo zwart. Mag ik vanavond vragen, zo heel vriendelijk, waar bent u gelegerd? Ligt u voor het heilig aangezicht van God? Met vrede, met vreugde. En mag het allemaal wat langs u heen gaan en zegt u, ach, wereld, heb u schatten. Je kunt niet bevatten hoe rijk ik wel ben, want ik heb Christus. Ik heb het vriendelijk aangezicht van God. En ik lig zomaar 's morgens als ik wakker word te bedelen. Heere, één toeknikje. Als ik even een gaatje kan vinden tussen de bedrijvigheid en het gezin, dan val ik op mijn knieën en dan zeg ik, ach, Heere Jezus, één kus van uw mond. Als ik 's avonds ga slapen, dan vraag ik, o Heere, wilt u misschien vannacht dan mijn nieren onderwijzen? Mag ik u alsjeblieft vannacht ervaren, zelfs in mijn droom? Wilt u er zijn, met u daar gelegerd? Of moet u zeggen, nee, zo was het wel, maar zo is het niet meer. Het is alles zo heel anders geworden. Het is allemaal zo donker geworden. Moet u zeggen met de psalmdichter van Psalm 90. Door uw toorn vergaat ons kwijnend leven. Uw gramschap doet ons hart van doodschrik beven. O God, als gij in majesteit verheven. En nu komt het, hè. Het onrecht dat we in het openbaar bedreven. En het kwaad door ons in het heimelijk verricht. In het licht stelt voor uw heilig aangezicht. O Heere. Ik heb gezondigd. Ik heb openbaar gezondigd. Of ik heb in het geheim gezondigd. En daardoor vergaat mijn kwijnend leven. Daardoor ervaar ik uw gramschap. Daardoor is mijn vreugde en mijn vrede weg. En moet ik in doodschrik beven. O Heere. Ik durf niet meer te zeggen. Abba Vader. Ik durf niet meer te zeggen, dierbare Vader van onze Heer Jezus Christus. Ik vrees zo. Ik ben zo benauwd. Ik ben zo bang om te sterven en u te ontmoeten. Hoewel ik weten mag van genade, hoewel ik weten mag van vergeving. Maar door mijn zonde is het alles zo ver weg. Uw vriendelijk aangezicht bewolkt. Ik zie uw vriendelijke ogen niet meer, Heer. Ik hoor uw vriendelijke stem niet meer. Ik ervaar uw milde handen niet meer, Heer. Ik dwaal als een schaap in het rond wat zijn herder is verloren. En daarom, misschien is het uw bede wel van uw hart met de psalmdichter van Psalm 80. Getrouwe herder, breng ons weer. Verlos ons en toon ons het lieflijk licht van uw vertroostend aangezicht. Waar bent u gelegerd? Hoe ligt het tussen u en uw ziel? Daar gaat het over in hoofdstuk 5. Want weet u, het leven van de christen is niet alleen vreugde, niet alleen de volle vrijmoedigheid, niet alleen het ondervinden van het spreken van de geest dat ik een kind van God geworden ben. Het leven van een christen is niet alleen het mogen stamelen, Abba, lieve Vader. Maar het leven van een christen is ook zo vaak door Baca's vallei. Ook zo vaak door de schaduwen des doods. Ook zo vaak onbedachte herder verloren. En dan in zo'n gitzwarte duisternis ronddwalen en soms wanhopend. Is het ooit van God geweest? Kijk, en als je dan naar de dominee toe gaat en je zegt, man, moest horen. Ik zeg het maar eerlijk hoor. Ik ben in zonde gevallen. Ik ben de Heere kwijtgeraakt. Zijn vriendelijk aangezicht is voor mij verborgen. Ik durf mijn handen niet meer te vouwen. Mijn hart is zo koud en zo donker geworden. Dominee, wat moet ik doen? Wel, zegt de dominee, ik heb een boodschap voor u die niet al te positief is. Want u kunt wel zeggen dat u bekeerd bent en u kunt wel zeggen dat u het aangezicht van God mag kennen. In Christus Jezus, dat u vergeving van zonde hebt ontvangen. U mag dat allemaal wel zeggen, maar u kunt die genade ook nog verliezen. En nou hebt u gezondigd en nou moet u zo meteen maar eens vertellen aan mij wat u dan precies gedaan hebt. En dan zal ik daarover nadenken of dat dan zonde is die nog vergeven kan worden. Of dat zonde is die u al tot de totale afval heeft gebracht. Zodat u straks toch eeuwig gaat branden in de hel. Zie daar de pastorale theologie van de remonstranten. De remonstranten die leren dat er afval der heiligen is. Die zeggen, zoals we het al heel veel keer herhaald hebben, dat als God een mens bekeert, dat hij dan wederstandelijk werkt. Dus hij komt in je leven, hij gaat je bekeren, maar je kunt dat tegenhouden, hè, zeggen die remonstranten. Je kunt dat weerhouden. Maar ze zeggen vervolgens ook, als God dan toch door is gaan werken en je bent bekeerd en met Christus verenigd, dan is die volharding is ook wederstandelijk. Dus je kunt door je leven zo in de zonde te laten plaatsvinden na ontvangen genade, kun je de genade verliezen. Ze zeggen letterlijk, hij die eenmaal het geloof heeft verkregen, kan dat zelf verliezen. Nou, dat is een ontzaggelijke leer, nietwaar? De remonstranten zeggen dat de volharding der heiligen aan al de heiligen wordt aangeboden door de Heer. Hij zegt, ik wil u helpen om te volharden. Ik wil u ook alles geven wat daarvoor nodig is. Dus de prediking en de Bijbel enzovoorts. Ik wil u helpen. Maar u moet wel doen. Als u het niet doet, gaat u toch verloren. Dat is de leer van de remonstranten. Sterker nog, ze waren zo huiverig voor de leer van de volharding der heiligen, dat ze zeiden, de leer van de verzekerdheid der volharding en der zaligheid is een oorkussen des vleesers. En voor de godvruchtigheid, goede zeden, gebeden en andere heilige oefeningen schadelijk. En daarom, zeiden de remonstranten, het is prijselijk om aan de volharding te twijfelen. Het is goed om te twijfelen. En deze remonstrantse woorden echoen nog alle eeuwen door tot in onze kerk. Hoeveel mensen zeggen niet, het is goed om te twijfelen. Sterker nog, een van de ware vruchten van het geloof is twijfel. Dat zeggen veel mensen. Ik heb eens iemand gesproken die zei, maar als u niet twijfelt, is het niet echt. Ik zeg maar, twijfel is toch ongeloof? Ik zeg, ongeloof is toch zonde? Nee, ongeloof, dat hoort erbij. En twijfel is een kenmerk van het ware. Maar daar hoort u dan een reformatorische variant van de remonstrantse leer. Zo leerde ook Rome. Hè? Rome zei letterlijk dat degene die leren dat je het zeker weten kunt, vervloekt is. Vervloekt zijn degenen die leren dat je het zeker weten kunt. Dat gaat geheel in tegen de Heilige Schrift. Geheel. We horen Paulus in 2 Timotheus 1 het uitroepen. Ik weet in wien ik geloofd heb. En ik ben verzekerd dat hij machtig is om mijn pand bij hem weggelegd te bewaren tot die dag. We horen Paulus op zijn sterfbed, als het ware, zeggen aan het eind van zijn leven, ik heb de goede strijd gestreden. Ik heb de loop geëindigd. Ik heb het geloof behouden en voorts is mij weggelegd de kroon der rechtvaardigheid. Welke mij de Heere, de rechtvaardige rechter, in die dag geven zal. U zegt, ja Paulus, Niet alleen mij. maar ook allen die zijn verschijning lief gehad hebben. Dat is zeker. Dat is vast en zeker. In Romeinen 8, als laatste. Want ik ben verzekerd, zegt Paulus, dat nog dood, nog leven, nog engelen, nog overheden, nog machten enzovoorts, ons zou kunnen scheiden van de liefde Gods, welke is in Christus Jezus, onze Heer. Hij zegt, ik weet zeker. Weet u het zeker? Vorige keer hebben we gehoord dat onze vader het zegt, hè? Dat Gods kinderen kunnen van hun volharding verzekerd zijn. En zij zijn het ook. Naar de mate van het geloof. Dus geen leer van vandaag ja, morgen nee. Hoe meer twijfel, hoe beter nee. De schriftuurlijke leer van de zekerheid van het heil. In mij, in hem. In mijn goede leven, in zijn goede leven. In mijn goede werken, nee, in zijn goede werken. In mijn gerechtigheid, nee, in zijn gerechtigheid. In mijn wijsheid, nee, zijn wijsheid. In alles van mij, nee, alles van hem. Daar ligt de zekerheid in. Daarom zegt onze catechismus dat in zondag 1 zo schoon. Wat is uw enige troost bij de in leven en sterven? Ja, dat ik soms geloven mag. Dat ik af en toe denken mag. Dat ik met lichaam en ziel, beiden in leven en sterven, niet mijn, maar mijn getrouwen zaligmakers, Jezus Christus eigen ben. Ik ben het. Kijk eens naar jezelf, man. Als ik dat doe, durf ik niet te zeggen. Maar als ik op hem zie, en op zijn trouw durf ik het wel. Van deze bewaring der uitverkorenen tot de zaligheid en van de volharding der ware gelovigen kunnen de gelovigen verzekerd zijn, zegt onze dorse vader. En ze zijn het ook, naar de mate des geloofs, waarmede zij zekerlijk geloven dat zij zijn en altijd blijven zullen ware levende leden der kerk, dat zij hebben vergeving der zonden en het eeuwige leven. U zegt misschien vanavond, nou, u hebt ook niet veel oog voor de kleine in de genade. U bent eigenlijk ook eigenlijk harteloos als het gaat over degene die met veel twijfel worden geteisterd. Nee, dat is het niet. Want ik vrees zelf ook 1000 doden vaak. En ik kan het zelf zo vaak ook niet zien. Maar weet u, ik ben niet geroepen om u voor te houden wat wij zien. Maar ik ben geroepen om u voor te houden wat er te krijgen is in Christus. Een vaste zekerheid. En u hoeft het met minder niet te doen. Vraag het maar. Ik schenk het u, zo gij het smeekt. Mild en overvloedig. De vaste zekerheid. Dat niet alleen anderen, maar ook mij. Vergeving van zonde. En een eeuwige gerechtigheid geschonken is. Dat is het geloof. Maar ach, het is een bestreden geloof, nietwaar? Het is een bestreden zekerheid. Het is zo'n bestreden zekerheid. En zo'n bestreden zaak dat als u of ik het één dag zelf moest vasthouden, dat we het zeker zouden verliezen. En daarom is die samenvatting van hoofdstuk 5 van de volharding der heiligen eigenlijk wat een ongelukkige formulering, nietwaar? Want het is niet de volharding van de heiligen, maar het is de volharding van God door Christus en de Heilige Geest in de heiligen. Toch? Ja, want de Heer Jezus die is daar bezorgd over geweest, met eerbied gesproken. In Johannes 17 lezen we dat. Als de Jezus gaat bidden, dat hoge priesterlijk gebed tot zijn vader gaat bidden, dan zegt hij, Heilige Vader, bewaar hen in uw naam, die gij mij gegeven hebt. Ik bid niet dat u ze uit de wereld wegneemt, maar dat u ze bewaart van de boze. Want in Matthäus 10 had de Jezus het al gezegd tegen zijn discipelen,
Als ik u uitzend, dan zend ik u als schapen tussen de wolven. Nou kinderen, dat is levensgevaarlijk toch? Als je een groep wolven hebt en je stuurt daar een schaapje tussen. Wat gebeurt er met dat schaap? Ja, opgegeten toch? Wordt zo verscheurd. De Heer Jezus zegt, en zo zend ik u als schapen tussen de wolven. Zo kwetsbaar. In zo'n groot gevaar. Nee, dat schaap dat wordt niet tot de tanden toe gewapend om zich tegen die wolven te kunnen verzetten. Christus gaat binnen tot zijn Vader. En hij zegt, Vader, bewaar ze. Bewaar ze. Bewaar die schapen daar tussen die wolven. Als een Daniël in de leeuwenkuil. Bewaar ze. En niet één van die leeuwen heeft maar een hap genomen van Daniël toch. Als God het niet wil, kunnen ze het niet. Ja, want de strijd is wel ernstig. De strijd is wel hevig. Het gevaar is wel ontzaglijk groot. We lezen dat in 1 Petrus 5. Hè? Uw tegenpartij, de duivel, gaat rond als een briesende leeuw, zoekende wie hij zou mogen verslinden. Hij loopt vanavond als het ware hier door die zaal heen. En hij kijkt aan alle kanten of er een kind is of een volwassene. Die hij zou kunnen grijpen en die kan verslinden. Hij kijkt of er vanavond iemand is die hier zit en die moe is. En die al een poosje niet meer gebeden heeft. En die zijn bijbeltje dichtlaat. Misschien wel een moeder. Die zegt, het is zo zwaar in het gezin. Het is zo pittig allemaal. Ik kom er heel niet meer toe aan dat moment om het aangezicht van God te zoeken. En de duivel ziet dat en die ziet zijn kans schoon. Om wat van het zaad van het onkruid te strooien. Van ongeloof. Van verwarring. Van verdachtmaking. Wereldzin. Lust op de wereld enzovoorts. De Heer Jezus heeft gezien hoe die duivel rondgaat. Wat zeg ik? Duivelen. Zoekende wie die zou mogen verslinden. En daarom heeft de Heer Jezus het tot zijn zaak gemaakt. En hij bidt bij zijn eigen Vader om de volharding der heiligen. Wij hebben de strijd immers niet tegen vlees en bloed. Maar tegen de overheden, de machten, de geweldhebbers der wereld. De duisternis van deze eeuw. De geestelijke boosheden in de lucht. Allen zijn ze werkzaam dag en nacht. Om u uw kroon te ontrukken. Dat toch zou zien. Wat een menigte boosheden er in de lucht is. Die dag en nacht pogen om u te verslinden. Dat toch zou zien. Maar ook wat anders. Als je ook zou zien hoeveel engelen er zijn. Wat een legioenen engelen er zijn rondom Gods kinderen. Om ze te behoeden en te beschermen. Dan denk je, toch zijn ze veilig. Maar wat een strijd. Hè? Wat een ontzaglijke strijd. Kijk, en dan gaat dat. Moet je echt zo voor je zien. Hè? Dan zie je zo'n christen gaan door de wereld. En daarboven zie je die ontzaglijke strijd van die geestelijke boosheden die duivelen in de lucht. En van die goede engelen die strijden en die christen dan zo bewaren op hun weg. En ze tillen en dragen over stenen die ze anders zouden aanstoten enzovoorts. Dan zie je heel dat werkzame al die eeuwen door van al die christenen die geestelijke strijd. En als we dan nog een ogenblikje wat nader kijken naar zo'n christen, dan lezen we in Jacobus 3 dat die christenen struikelen in velen. Dus je ziet hem gaan hè, en die grote strijd in de lucht en dan zie je die christen lopen en daar struikelt hij, hij valt. En een stukje verder zie je weer een broeder die overvallen wordt door enige misdaad. Daar zie je een christen tot zonde komen. Uit zwakheid, zegt de doopformulier, in zonde vallen. En daar zien we Asaf lopen hè, en hij ziet op het geluk van de wereld en op zijn eigen ongeluk. En we zien dat zijn voeten bijkans uitschieten, bijna van het smalle pad afgaan en die de afgrond instort van de eeuwige verlorenheid. En daar zien we zo'n schaap van de weg afgaan, de herder verlaten, onbedacht. Dat levensgevaarlijke wereldtoneel ingaan en we houden ons hart toch vast, nietwaar? Hoe moet het aflopen? En daar zien we David en een stroom van ongerechtigheden is als het ware over hem. Golven van ongerechtigheden, golven van wellusten, golven van zonde, lusten overspoelen die man. En je denkt, wat moet het met, hoe maar moet het blijven met David? En daar horen we David zingen, gevallen in de zonde met Bathsheba. Mijn schuld is zwaar, ik heb uw wet geschonden. En als we dan nog wat dichter in zouden blikken in hoe die christenen daar gaan, dan zien we dat de kleinste al gaan met zonden beladen, erfzonde, erfsmet, een boze natuur, geneigd tot het kwade, onbekwaam tot het goede. Oh, je houdt je hart toch vast. Hoe komen die christenen ooit in het hemels Jeruzalem? En dan zien we ook nog eens, als we wat beter kijken, dat ze zwak van moed zijn, klein van kracht. Hoe moet het ooit goed komen met zo'n kerk? Hoe komt zo'n kerk ooit in de hemel? En dan horen we zelfs nog de grootste christen daar op dat pad, Paulus. Nou, een man van statuur, nietwaar? En die horen we dan nog klagend uitroepen. Het goede dat ik wil, dat doe ik niet. En het kwade wat ik niet wil, dat doe ik. Ik ellendig mens. Als Paulus zo moet zuchten, waar moet ik dan blijven? Ja. En daarom is het waar wat de spreukendichter zegt. Wie kan zeggen, ik heb mijn hart gereinigd en ik ben rein van mijn zonde? Wie kan het zeggen dat hij rechtvaardig is, dat hij goed is? Johannes zegt het, indien wij zeggen dat wij geen zonde hebben, zo verleiden we onszelf en de waarheid is in ons niet. Als u vanavond zit en u zegt, maar ik geloof dat ik in Christus ben. Ik geloof dat ik het vriendelijk aangezicht van God kennen mag. Wat een boodschap vanavond. U bent onbekwaam tot enig geestelijk goed en geneigd tot alle kwaad. Van uzelf. En uw hele natuur is zo bedorven dat het voortdurend aansluiting vindt bij de wereld. Ja. Ja, en daarom zegt ons avondmaalsformulier dat wij nog vele gebreken en ellendigheid in ons bevinden. Als namelijk dat wij geen volkomen geloof hebben. Dat we ons ook met zulk een ijver om God te dienen niet begeven. Als dat we schuldig zijn. Dat we dagelijks met ons zwakke geloof en de boze lusten onze vlees te strijden hebben. Iedere dag. Dat we zeggen moeten, ik sterf alle dag. En dat heeft de Heer niet weggenomen. Dat heeft de Heer niet weggenomen, zeggen onze Dordtse vader. Ik kan nog wel even erbij nemen, als u het wil, artikel 1, hoofdstuk 5. En dat God degene die hij heeft geroepen tot de gemeenschap van zijn zoon, wel heeft verlost van de heerschappij en de slavernij der zonde. Doch hij verlost hen in dit leven niet ganselijk van het vlees en het lichaam der zonde. En hieruit, zegt artikel 2, spruiten de dagelijkse zonden der zwakheid. En ook aan de allerbeste werken der heiligen kleven gebreken. Zo is het. En als het zo bij u niet is, als u zegt, nou daar heb ik geen last van, dan geloof ik al haast niet hoor. Maar stel dat u het zeggen zou, dan bent u een leugenaar. Want dat is waar. Er kleven nog zoveel gebreken aan ons. Dat je zo moe wordt van jezelf. En dat je zo, je zou zo graag anders willen zijn. Maar het is alles zo verdorven. En tot alle kwaad geneigd. Waarom is dit zo? Wel, zegt onze vader, dit geeft ons gestadig oorzaak om ons voor God te verootmoedigen. Dit geeft de hele dag door redenen om op uw knieën te gaan en eerlijk tegen de Heer te vertellen: Heer, nou is het weer misgegaan. Nou ben ik toch weer lelijk geweest. Nou ben ik weer onhebbelijk geweest tegen mijn kinderen. Nou heb ik mijn man weer onheus bejegend. Nou heb ik toch naar die auto gekeken en hem begeerd. En nou heb ik dat huis van de buren gezien en dit wil ik ook hebben, Heer. En nou heb ik naar die man of naar die vrouw gekeken en ik heb begeerd, Heer, om nou iedere dag, heel de dag door ons voor God te verootmoedigen en eerlijk te vertellen hoe erg het is. En David zegt, hè, als ik dat niet doe, als je dat niet doet, dan verouderen je beenderen in je brullen de ganse dag. Als je niet die zonden beleidt aan de Heer, geduriglijk beleidt, dan wordt dat een last niet te dragen en dan gaat dat tussen dat vriendelijk aangezicht van God en u instaan. Deze zonden geven ons oorzaak om ons voor God te verootmoedigen. En ze doen nog iets. Herkent u dat? Ze geven oorzaak om onze toevlucht tot de gekruisigde Christus te nemen. Ze geven oorzaak om steeds rondom dat kruis en rond Golgotha te leven, om te bedelen om bloed der verzoening voor al die zonden die de hele dag in mij opborrelen. Het derde, het geeft reden om ons vlees hoe langer hoe meer te doden. En hoe dan? Door de geest des gebeds en de heilige oefeningen. Dus het geeft reden om ons voor God te verootmoedigen. Beken aan u, o Heere, oprecht mijn zonde. Verberg geen kwaad wat in mij wordt gevonden. Het geeft reden om de toevlucht te nemen tot Christus om weer gewassen te worden. Het geeft redenen om te bidden en te smeken, om al biddend dat vlees te doden. En het laatste, kent u dat ook? Het geeft reden om naar het eind, naar het tijdperk der volmaaktheid te zuchten. Om straks, als dit lichaam des doods ontbonden is, met het Lam Gods in de hemel te regeren. Dus het geeft verootmoediging, het wil ons drijven tot Christus, het wil het gebed verwakkeren, het wil ons vlees doden en het wil ons doen zuchten naar het einde van de reis. Wanneer komt die dag toch? Dat ik verlost van dit vlees hem dienen mag zonder enige verhindering. Is dit uw leven? Is dit de bevinding van uw leven? Dan heb ik vanavond een troostwoord voor u. Een troostwoord. Want onze Dordtse vaderen zeggen, deze zonden die wij dagelijks in ons hebben, die zonden waar wij dagelijks mee te strijden hebben, die zorgen er niet voor dat God zijn aangezicht voor ons verbergt. Overmits ons, zegt het heilig avondmaalsformulier, door de genade des heiligen geestes zulke gebreken van harte leed zijn. En wij begeren tegen ons ongeloof te strijden en naar alle geboden Gods te leven, zo zullen wij gewis en zeker zijn dat geen zonde nog zwakheid, die tegen onze wil in ons overgebleven is, ons kan hinderen dat God ons niet in genade zou aannemen. Dat zegt het formulier. Het neemt ook ons aandeel in de zaligheid niet weg. Ons Dordtse vaderen zeggen, alhoewel de uitverkorenen, ten aanzien van de overblijfselen der begeerlijkheid, in elk goed werk iets nalaten, en de geringere zonde van nalatigheid en onvoorzichtigheid dagelijks begaan, nochtans wordt de stand der rechtvaardigmaking daardoor niet verbroken en het erfrecht tot het hemelse koninkrijk niet afgebroken. Dus U mag dan dagelijks te strijden hebben met die zwakheden en met die zonden en met die tekortkomingen. Maar de Heere zegt, vrees niet, het neemt het erfrecht, de toegang tot de eeuwige zaligheid niet weg. Ik verberg zelfs mijn aangezicht voor u niet. Ik zie geen zonde meer in mijn Jacob, geen overtreding meer in mijn Israël. Als ik u zie, dan zie ik u aan in Christus Jezus, mijn dierbare zoon. En dan zie ik in u geen vlek en geen rimpel. Welke zonden zijn dat? Welke zonden worden zo door de Heere in milddadigheid, in vriendelijkheid, met eerbied gesproken, niet aangezien? Onze Dordtse vaderen zeggen, om welke de barmhartige God zijn kinderen niet, zelfs niet voor een tijd, van het licht zijns aanschijns berooft, nog de vrezen der verdoemenis of des doods hen aanjaagt. Dus de categorie zonden die niet door de Heere worden bejegend met het verbergen van zijn aangezicht, niet met het bedreigen van de verdoemenis of de dood. Welke zonden zijn dat? Het zijn de wederspannige bewegingen der begeerlijkheid. Het is dat begeerlijke hart wat begeert naar... Nou, vult u maar in. Wat is uw boezemzonde? Welke begeerlijkheid is er steeds weer in uw hart? Wat is dat? Dat is één. Twee, het zijn de feiten en gebreken die de allerbeste werken van de uitverkorenen aankleven. Dus de Heere ziet wel uw gebeden, de Heere ziet wel uw goede werken die u in liefde voor hem mag doen. Maar als hij ze aanziet, zijn ze lelijk in zijn ogen, want ze zijn vol zonde en vol gebreken. En daarom kan de Heere ze niet behagen, maar in zijn goedheid, vriendelijkheid, milddadigheid... Ziet de Heere in die werken van zijn kinderen, hoe vol gebrek ze ook zijn, geen gebrek aan. God verdraagt dat. Begrijpt u? Hij verdraagt in zijn kinderen dat hun beste werken nog met zonde bevlekt zijn. Met eerbied gesproken, de Heere kan er eigenlijk niks mee. Verootmoedigend eigenlijk. Hè? Maar de Heere kan er eigenlijk niks mee. Maar hij ziet ze aan in zijn zoon, als waren ze volmaakt. En daarom hè, dat krakerige gebedje van u, dat die paar zuchten die je maar uit kan brengen, zijn de Heere toch aangenaam. Toch aangenaam in Christus. Het derde. Welke categorie zonde verbergt het aangezicht van God nog meer niet? Het dagelijkse feilen der menselijke zwakheid. Die begaan worden zonder enige opzet. Dus u kunt in zonde vallen zonder opzet. Moet u maar over nadenken welke zonde dat dan zouden zijn. Zonde die je zonder dat je dat met voorbedachte raden doet, maar uit zwakheid doet, je valt er steeds weer in. Zonder dat je het wil. Wat gebeurt? Die wil de Heere ook niet aanzien. En hoe wil de Heere die dan niet aanzien? Wel, zegt onze vaderen, als zij door dagelijkse bidding om vergiffenis vergeven worden. Dus als u steeds met al die zwakheid en al die zonden tot hem komt en ze eerlijk beleidt en om vergeving vraagt, zegt de Heere, zal ik ze niet aanzien. Dat is toch vriendelijk? Dat is toch barmhartig? Want vergis u niet, God is heilig. En hij kan met niet één zonde van doen hebben. Maar dat hij ze nou in zijn grote liefde, in zijn kinderen, niet ziet. Niet zien wil. En daarom, zeggen onze vaderen, zegt God tot elke gerechtvaardigde, mijn genade is u genoeg, mijn kracht wordt in uw zwakheid volbracht. Deze zonden verbreken de stand van de genade niet. U zegt misschien vanavond, dat is toch vreemd, u hebt altijd, als u de wet ons voorhoudt, zegt u altijd dat Gods geboden zo streng zijn, dat één kleine zonde ons de eeuwige rampzaligheid oplevert. En nu bent u opeens heel meegaand en zegt u eigenlijk dat de Heer die zonde wel wat door de vingers zou zien bij zijn kinderen. Hoe kan dat eigenlijk? Is toch vreemd? Daar hebben onze vader ook iets op gezegd. Ze zeggen, na de strengheid van de wet, zo is elke zonde, ja ook de lichtste zonde, dodelijk. En sluit de zondaar uit de gunst en uit het rijk van God. Maar met de kinderen in Christus aangenomen en gerechtvaardigd zijnde, handelt God nimmer meer ten strengste. Begrijp je niet, hè? Om het bloed van Christus wil de Heer ons, als we in Christus mogen zijn, aanzien in genade. Er komt wel een herinnering naar boven van een predikant. Sommigen hier kennen hem wel. Die lag op zijn sterfbed. En toen kwam er een dominee bij en die zei, man, hoe lig je ervoor? Voor de eeuwigheid. En toen zei hij zegt, heb je wel eens zo'n snoeppapiertje gezien? Zo'n rode die om zo'n chocolaatje heen zit. Waar je doorheen kan kijken. Ja, die dominee. Hij zei, als je daar doorheen kijkt, is alles rood. Hij zei, hè? Hij zegt, als de Heere mij aanziet, door het bloed van Christus, ziet hij alleen maar rood. En word ik eeuwig zalig. Maar als hij niet door het bloed van Christus op mij ziet, word ik niet zalig. Ziet u? Even heel eenvoudig. Hè? Alleen door het bloed van Christus gezien, wil God niet ten strengste met zijn kinderen handelen. En daarom staat er in 1 Johannes 1, vers 9, indien wij onze zonden belijden, hij is getrouw en rechtvaardig, dat hij ons de zonden vergeven en ons reinigen van alle ongerechtigheid. God is getrouw. God is gewillig om ons in een weg van recht, in een weg van rechtvaardigheid, onze zonden niet toe te rekenen. Tot zover wat onze vaderen ons voorhouden van de dagelijkse zonden die uit zwakheid plaatsvinden, zonder voorbedacht te raden, zonder dat we dat bewust doen. Maar er is ook een andere categorie zonden. Dat worden de grove zonden genoemd. Daar willen we de volgende keer over doorspreken, want daar handelt God niet op dezelfde wijze. Zoals God de kleine, tussen aanhalingstekens, zonde in zijn kinderen verdragen wil, zo handelt hij niet met de grove zonden. Zoals wij lezen van Petrus, de verloochening van de Heer Jezus, van David, de zonde met Bathseba en Uria. Ga zo maar door, hè. Simson enzovoort. De grove zonden die we in de Heilige Schrift bij Gods kinderen lezen, die we misschien in ons eigen leven tot onze grote verdriet ook moeten ontdekken. Daar handelt God op een andere wijze mee. Ik zal ter inleiding daarop alleen nog het vierde artikel lezen. U kunt wel meelezen als u dat fijn vindt, hoofdstuk 4 of hoofdstuk 5, artikel 4. En hoewel de macht Gods, waardoor hij de ware gelovigen in de genade bevestigt en bewaart, meerder is dan dat zij van het vlees zou kunnen overwonnen worden, zo worden nochtans de bekeerden niet altijd van God al zo geleid en bewogen, dat zij in sommige bijzondere daden door hun eigen schuld van de leiding der genade niet zouden kunnen afwijken. En van de begeerlijkheden des vleeses verleid worden en die volgen. Daarom moeten zij gestadiglijk waken en bidden, dat zij niet in verzoeking geleid worden. En zo zij dit niet doen, zo kunnen zij niet alleen door het vlees, de wereld en de Satan tot zware en ook gruwelijke zonden vervoerd worden, maar worden zij ook inderdaad door Gods rechtvaardige toelating daartoe somwijlen vervoerd, gelijk het droeve gevallen van David, Petrus en andere heiligen dat ons in de schrift beschreven is, bewijst.
Laten we het vijfde artikel ook maar lezen. Met zodanige grove zonden vertoornen zij God zeer. Gods kinderen. Vervallen in de schuld des doods. Bedroeven de Heilige Geest. Verbreken voor een tijd de oefening des geloofs. Verwonden zwaarlijk hun conscientie en verliezen somwijlen voor een tijd het gevoel der genade. Totdat hun, wanneer zij door ernstige boetvaardigheid op de weg wederkeren, het vaderlijk aanschijn Gods opnieuw verschijnt. Tot zover. Indrukwekkend, hè? Hebben we vanavond u volgehouden dat die kleine zonden, dagelijkse zonden, het aangezicht van God niet verbergt? Zo lezen we hier over grove zonden die het aangezicht van God wel verbergen. Die de toorn van God verwekken, niet de vriendelijke verdraagzaamheid van God, maar de toorn van God. Het vervallen in de schuld des doods, het bedroeven van de Heilige Geest, het verbreken van de oefeningen des geloofs, het verwonden van de conscientie, soms zelfs voor een tijd het verliezen van het gevoel der genade, dat je niet eens meer voelt dat je een kind van God bent. Ontzaglijke. Die zonden zijn er ook. En die zonden mogen we niet zomaar gemakshalve scharen onder de noemer, nou ja, toch vergeven. Niet onder de verdraagzaamheid Gods schuiven. Onze vaderen spreken hier over de schuld des doods. Ik zal een korte voorslag nemen, enkele minuten. Onze vaderen zeggen, degenen die in zulke zonden vallen en leven, kunnen in die toestand in het koninkrijk Gods niet ingaan. De toegang tot het koninkrijk van God is afgesloten voor de kinderen van God die in zulke grove zonden leven. Kunnen niet ingaan. Dan alleen, zoals we net gelezen hebben, als in de weg van boetvaardigheid en bekering het vaderlijke aanschijn Gods hen weer verschijnt. En daarom geef ik u vanavond mee, ook richting de volgende keer, dat het gebed zo belangrijk is. We hebben net gelezen, hè, dat als we dat gebed achterwege laten, dan kunnen we niet alleen, maar dan moeten we ook noodwendig in zonde vallen. En worden we soms vervoerd in zulke grote zonden, dat we de vrede met God, het vriendelijk aangezicht van God, zoals ik vanavond begon, de vrede, de vreugde, de rust, het kindschap, alles daarvan verliezen. Niet statelijk, niet definitief, maar standelijk. Vreselijk, vreselijk. En daarom laten we toch voorzichtiglijk wandelen. En daarom moeten we niet al te snel de vraag beantwoorden als iemand vraagt, en kun je sterven? Niet al te snel zeggen, ja, 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 ja. Beproef uzelf, kunt u sterven? Of zijn er nog zonden die niet beleden zijn, die niet tussen de Heer en uw ziel zijn weggenomen, waardoor het vriendelijk aangezicht van God is omvloerst? Misschien leeft u al heel lang zo. Echt bekeerd. Want u kunt vertellen hoe het allemaal gebeurd is. Maar het vriendelijk aangezicht van God is zo verduisterd en versluit. En u hebt er een theologie aan gehangen. En u zegt, ach ja, zo gaat het eenmaal. He, en de gemeenschap met Christus, nou ja, eens in een jaar. Ja, ja. Ja, ja. Weet wat het is? Dat is dogmatiek schrijven om je eigen magere leven. Maar dat magere leven heeft een reden. Heeft een reden. Als God zijn vriendelijk aangezicht voor zijn kinderen verbergt, heeft dat een reden. En het is op te lossen, want het bloed van Christus wast en reinigt van alle zonden. Maar altijd weer in een weg van schulderkentenis en schuldbelijdenis.
altijd als u moet zeggen vanavond, nou ben ik vanavond toch zo geschrokken. Want als ik kijk naar die eerste liefde waarin ik gewandeld heb en hoe het nu is, zou er wat zijn, Heere. Onderzoek uzelf nou, zeer nou ik ook. Want het leven wat u nu leidt, als dat zo omvloerst is, is niet het leven met Christus, wat hij verworven heeft, maar is een vrucht van uw eigen zonde. Verlaat dan deze slechtigheden en leef. Ik heb het de vorige keer al gezegd, ik zeg het op het hardst tegen mezelf. Pak nou eens zo'n boek uit de kast van Andrew Gray bijvoorbeeld. Ga daar nou eens in lezen. Het druipt van de liefde van Christus. En waarom druipt dat van de liefde van Christus? Omdat hij een nauw en innig gemeenschapsleven had met God. En dat is niet zomaar een unicum, dat is te verkrijgen. Dat is ook tot eer van God, want hierin wordt de Vader verheerlijkt, dat gij veel vrucht draagt. Daarom leef toch nou. Ik zeg dat hartstikke tegen mezelf. Denk erom, leef nou toch nou. Doe nou toch voorzichtig. Als dat vriendelijke aangezicht van God nou het heerlijkste is wat er is, wees er dan zuinig op. We hebben huiswerk, nietwaar? Laat het aan de hemel troon gemerkt worden vanavond dat Gods kinderen allemaal op hun knieën terechtkomen. En zeggen, Heere, als er een schadelijke weg is bij mij, Heere, leid me dan op de eeuwige weg. Was mijn gemoed van al mijn vuile zonden. Ontzondig mij met hyssop. Dan kom je in Psalm 51, Psalm 32 terecht. Reinig mij. Neem uw Heilige Geest niet van mij. Uw aangezicht alsjeblieft niet, Heere. Keer eindelijk, Heere, toch weder. Laten we eindigen. Heere, zo hebt u ons vanavond onderwijs gegeven. En wij staan hier. En wij zitten hier met schaamte. Schaamte bedekt ons aangezicht voor u. Want Heere, wij zijn niet wie we moeten zijn. En wij leven niet zoals we moeten leven. Wij zijn niet zo innig en zo dicht bij u. Wij dwalen zo vaak rond. Wij verliezen zo vaak onbedachte herder. Heere, terwijl het zo zoet is om met Johannes in uw schoot te liggen. Terwijl het zo zoet is om aan uw lippen te mogen hangen. Heere, geef uw kinderen dat ze dicht bij u mogen leven. U mogen kennen. Vervolgen mogen u te kennen, Heere. Dat hun aangezichten mogen glanzen. Iedere morgen als ze mogen komen van de berg. Van de gemeenschap met u. Heere, geef zulke vaders en zulke moeders. Geef zulke kinderen, Heere. Brengt u ons veilig thuis. Heb dank voor uw hulp. Verzoen het onze. Om Jezus wil alleen. Amen. Laten we eindigen door met elkaar te zingen van Psalm 80. Psalm 80 en daarvan het 11e vers. Behoud ons, Heere, der lege machten. Zo zullen we ons voor afval wachten. Zo knielen we altoos voor u neer. Getrouwe herder, breng ons weer. Verlos ons. Toon ons het lieflijk licht van uw vertroostend aangezicht. Psalm 80, vers 11.